Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn op deze zondag een hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Mulderij uit Wezep zal voorgaan. We zingen het 12e van Psalm 100, vers 1 en 2. Juich aarde, juich alom de Heer. En ook het tweede vers. De Heer is God, erkent dat Hij. Dat zingen wij het eerste en het tweede vers van Psalm 100. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk, maar ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht en tot in eeuwigheid, nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen met het zingen van Psalm 100 en daarvan nu het derde en het vierde vers. Psalm 100, vers 3 en 4 gaat tot zijn poorten in met lof, met lofzang in zijn heilig hof. 3 en 4 van Psalm 100. We gaan samen ons geloof belijden, zoals de kerk dat altijd en overal gedaan heeft. De woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna gaan we zingen de lofzang uit Weerklank, nummer 433, alle drie de versen. Grote God, wij loven u, Heer, o sterkste aller sterken. Heel de wereld buigt voor u en bewondert uw werken. Alle drie de versen van 433 uit Weerklank. U mag die woorden met mij in uw of in jouw hart meezeggen. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel, maar op de derde dag weer opgestaan van de dood, opgevaren naar de hemel, waar die zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, en van waar die weer zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. zullen we de Heere vragen om het licht en de leiding met zijn geest. Laten we bidden. Dank u wel, Heere, dat we hier samen mogen zijn om u de lof te brengen. Met de liederen die we in de mond mogen nemen, verbonden met uw oude volk Israël of met de kerk van de eeuwen. Dank u wel dat we hier samen mogen zijn om uw naam te belijden. U, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Want dat zijn dingen die niet uit onszelf zijn opgekomen. Die we niet zelf bedacht hebben. Maar dat zijn dingen die u ons vanuit uw evangelie, vanuit uw woord hebt voorgezegd. Die door de kracht van de geest door de eeuwen heen zijn gesproken. Om het hier ook vanavond belijdend na te mogen zeggen. U, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij danken u dat we daarom hier samen mogen zijn. Want we zeggen u heel eerlijk dat in de andere dagen en in de andere delen van ons leven die lofzang soms ver te zoeken is. En ook de kennis en het geloof in uw trouw, in uw naam, dat we dat ook niet in de wereld om ons heen vinden, hoezeer we er soms misschien ook naar zoeken. U brengt ons hier samen om juist ook luisterend naar uw woord voor het eerst of opnieuw werkelijk uw stem te vernemen, wie u bent, de eeuwige God. Maar daarom zijn we ook helemaal afhankelijk als we hier samenkomen van de leiding en de inspraak van uw geest. Dat dit huis vol wordt, zoals eens het huis vol werd waar de discipelen waren. Dat uit die oude geschiedenis van het Oude Testament vanavond werkelijk uw stem tot ons leven mag doordringen. Dat kan alleen als de woorden niet alleen maar gesproken worden op het beetje adem van een menselijke stem, maar als die woorden gedragen worden door de eeuwige adem van uw geest. Gaat u daarom de rij door. Wees met ons. Als we hier naar gewoonte onze plek hebben ingenomen. Wees met ons. Als we hier misschien nog wel met heel veel vragen zitten. Wat dat betekent, die dienst van u in ons leven. Wees met ons. Als we misschien wel hongerig zijn naar een woord van troost van u. U kent ons hoofd voor hoofd en hart voor hart. En u weet ook wat vanuit het leven van elke dag of van deze dag, vanuit de huizen waaruit wij gekomen zijn, met ons meegaat. Wat gemakkelijk ook weer onze gedachten kan afleiden en in de weg kan staan. Maar neemt u onze aandacht gevangen voor wie u bent. In uw Zoon, de Heere Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heere, die nu zit aan uw rechterhand. Zo bidden we voor elkaar hier. We bidden ook voor hen die langs welke technische weg dan ook deze dienst met ons meemaken. Zegen ons in de naam van de Heere Jezus Christus. In de vergeving van al onze zonden. Amen. We gaan vanavond met elkaar een stukje lezen uit het eerste Bijbelboek, Genesis 8. Het is een klein stukje uit de hele lange geschiedenis van Noach, de zondvloed en de ark. Dat begint al in hoofdstuk 6, waar verteld wordt waarom de Heere die zondvloed over de aarde laat komen, omdat de gedachten van mensen alle dagen boos zijn, zegt Genesis daar. Vervolgens krijgt Noach daar de opdracht om die ark te bouwen. En gehoorzaam aan de weg van de Heer en het woord van de Heer doet hij dat ook. Hoofdstuk 7 vertelt over de opdracht om de ark in te gaan met al die dieren, 2 aan 2, of de reine dieren, 7 aan 7. En dat vertelt hoofdstuk 7 van die indrukwekkende vloed die over de aarde komt. En dan het begin van hoofdstuk 8 stopt die vloed en gaat het water dalen en stuurt Noach tot 4 keer toe een vogel uit de ark om te zien of de aarde al droog genoeg geworden is. Eerst een raaf, sterke roofvogel die altijd wel voedsel vindt. En vervolgens tot 3 keer toe een duif. En de 3e keer dat hij die duif uitstuurt, blijft die duif weg. En daar begint vanavond de lezing, hoofdstuk 8, vers 13. Als de duif is weggebleven en Noach daaruit afleidt dat de aarde droog genoeg geworden is om weer bewoonbaar te zijn. Hoofdstuk 8, vers 13, en dan lees ik u dat hoofdstuk uit. En het was in het 601e jaar, in de eerste maand, op de eerste dag van die maand, dat het water van boven de aarde opgedroogd was. Toen nam Noach het luik van de ark weg, keek naar buiten en zie, de aardbodem was opgedroogd. In de 2e maand, op de 27e dag van de maand, was de aarde droog geworden. Toen sprak God tot Noach: ga de ark uit, u, uw vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. Laat al de dieren die bij u zijn, van alle vlees, de vogels, het vee en alle kruipende dieren die op de aarde kruipen, met u naar buiten gaan, zodat zij zich overvloedig uitbreiden op de aarde en vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde. Toen ging Noach naar buiten en zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem. Alle dieren, alle kruipende dieren en alle vogels, alles wat zich op de aarde beweegt, overeenkomstig hun soorten, gingen de ark uit. En Noach bouwde een altaar voor de Heere. En hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels en bracht brandoffers op dat altaar. En de Heere rook die aangename geur en de Heere zei in zijn hart: ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. De gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht van zijn jeugd af. En ik zal voortaan niet al het levende meer doden zoals ik gedaan heb. Voortaan, al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Tot zover lezen we vanavond uit de Bijbel, zalig die het woord van God horen en dat in hun hart bewaren. Amen. Kernwoord dat we onderstrepen is het begin van vers 20. En Noach bouwde een altaar voor de Heere. Voordat we vanuit dat kernwoord over dit gedeelte gaan nadenken, gaan we eerst nog met elkaar zingen van Psalm 43, het 3e en het 4e vers. De 3e vers, dat gebed: zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En dan het 4e, dan ga ik op tot Gods altaar en tot God mijn God, de bron van vreugd. 3 en 4 van Psalm 43. Thank you. Gemeente van God, hier samen in ochtend. Wat was vanmorgen, toen jij wakker werd, je eerste gedachte? Of toen u wakker werd, je eerste gedachte? Dacht je misschien wel, oh lekker, het is zondag, ik kan iets langer blijven liggen vanmorgen. Zou zomaar kunnen. Of dacht je, heerlijk, het is zondag vandaag, ik mag straks naar de kerk. Zou ook kunnen. Hier samen, zingend, biddend, lofprijzend voor God. Of was je eerste gedachte, vanmorgen niet naar school, want ja, dat is eigenlijk best lastig. Want dat naar school gaan, dat is voor jou helemaal niet zo'n pleziertje. Of dacht je, nou ja, het is zondag vandaag en er ligt nog zo'n stapel werk, maar het blijft vandaag allemaal liggen. Of dacht u aan die zorgen die u hebt om een van uw kinderen, dezelfde gedachte als waarmee u gisteravond in slaap viel. Van die dingen in het leven waar je mee opstaat en mee naar bed gaat. Of dat dat nou als ouder over je kinderen is, of als kind over je ouders. Of het nou met ziekte of gezondheid of met relaties of met werk te maken heeft. Van die dingen die maar blijven kleven in je gedachten. Wat was vanmorgen uw of jouw eerste gedachte bij het wakker worden? Na een lange nacht, de nacht van de zondvloed, gloort ook voor Noach en de zijnen in de ark zijn vrouw, zijn drie zoons en drie schoondochters weer de nieuwe morgen. Het water is gezakt naar die gruwelijke catastrofe, kun je wel zeggen. Het water is gezakt. Dat heeft hij onderzocht, zo vertelt Genesis 8 in het eerste gedeelte, door het uitsturen van die vogels. Ik zei dat daarnet bij de lezing al even. Eerst die raaf en vervolgens tot drie keer toe die duif, totdat die uiteindelijk ook een plek gevonden heeft en de derde keer dat die wordt uitgezonden wegblijft als teken dat de aarde weer bewoonbaar is na de lange donkere nacht van de vloed. Als je in deze tijd die hoofdstukken leest, Genesis 6, 7, 8 en 9, moet je toch onwillekeurig even denken aan de beelden. U herkent dat misschien aan de beelden die wij vorige week uit de Bahama's kregen, waar zo'n orkaan, de orkaan Dorian, een spoor van vernieling achterlaat. Overstroming, huizen weg, wegen weg. Water wat het eiland heeft overstroomd. En ja, van die momenten die je op gezette tijden, als er een tsunami of een zware orkaan is, die in zijn verwoestende kracht alles wat mensen gemaakt hebben en wat er aan natuur is, eigenlijk meeneemt en meesleept. Nou, ja, dat in nog veel grotere mate moet die vloed in de tijd van Noach ook geweest zijn. Maar nu gloort dus weer de morgen. Het water zakt, de aarde droog en straks kan het luik van de ark. Maar het eerste dat we dan lezen als Noach het luik heeft opengedaan, dat God spreekt. Voordat ik nog weer terugkom op die vragen waar u en waar jij op deze zondagmorgen bij het wakker worden het eerst aan dacht, of waar je op een andere dag misschien wel het eerst aan denkt als je wakker wordt. Voordat we het daar zo dadelijk verder over gaan hebben, moeten we toch onderstrepen dat God weer als eerste het woord neemt. Hij spreekt tot Noach. Dat is natuurlijk zeker op deze zondag. U mocht vanmorgen hier ook samen zijn, hè? Dat zullen we lang niet altijd direct met de kerk associëren, maar ja, dat is eigenlijk al Gods eerste gedachte over ons voordat wij ook nog maar een oog open gedaan hebben. Mag ik het zo zeggen? God die steeds tot Noach heeft gesproken vanaf dat eerste moment dat hij de opdracht krijgt om de ark te bouwen. Vervolgens het moment dat hij opdracht krijgt om de ark in te gaan met heel die dierentuin, 2 aan 2 of 7 aan 7 de reine dieren. En nu na ja, die enorme vloed, de gruwel der verwoesting, om een Nieuw Testamentische term te gebruiken, is over de aarde gegaan. Nu spreekt God weer. Wij mogen ons erop verheugen dat we menselijkerwijs gesproken hier betrekkelijk veilig achter de dijken zitten. Maar in overdrachtelijke zin kan het natuurlijk soms wel een ravage zijn in je leven. Ik denk aan dat jonge stel wat ik niet zo lang geleden sprak, die hun eerste kindje na 3,5 maand weer aan de dood moesten afstaan. Nou, ik kan u verzekeren, in zo'n gesprek komt er haast meer dan een zondvloed over je leven. Maar dat ene verhaal, wat ik even kort aanduid hier, dat kunt u misschien wel, daar kunt u misschien wel uw eigen ervaring aan toevoegen. En dat hoeft lang niet altijd direct met de dood te maken te hebben. Het kan ook met ziekte, met relatieproblemen, met je werk, met datgene wat in deze wereld gebeurt en dat je wel eens denkt, Heer God, wat voor wereld leven we eigenlijk? Ja, de ravage heeft niet altijd direct te maken met die enorme storm of die enorme vloed die daar over de aarde ging. En dat God dan weer spreekt. Want dat heeft het hier natuurlijk wel een beetje. God spreekt over de dood heen. Die vloed heeft dood en verderf gezaaid daar. Alles is daarin ondergegaan, behalve degene die met Noach in de ark zijn en de hele dierentuin die daarbij is. Maar nou spreekt God weer. God spreekt als degene die machtiger is dan de dood. De God die de hemel en de aarde geschapen heeft. De God van wie al het leven afhangt. De God door wie wij ademen. De God die het ons vergunt om hier de lofzang te zingen en hier samen te zijn rondom zijn woord. Die God die spreekt over welke ravage van uw en van jouw leven heen. Hier vanavond. Maar elke keer als hier in de samenkomst zijn woorden opengaan. Maar ook daar waar u zijn woord mag openen. In de kleine kring, in de gemeente. Of bij u thuis, aan tafel, in het gezin. Of dat u dat op persoonlijke manier doet. Daar spreekt de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die alles van zijn leven in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in uw leven heeft geïnvesteerd. En hij spreekt over de dood heen. Dood en graf verwon hij, zegt een bekend lied. Als het luik opengaat, spreekt God weer tot Noach. Zoals die dat ook al die andere keren deed. voordat de vloed kwam. Goed, maar als God dan spreekt en Noach hier de opdracht geeft om uit de ark te gaan, want ook dat is een opdracht van God. Zelfs nu Noach de aarde droog genoeg bevonden heeft om weer te kunnen leven, te kunnen bebouwen en te kunnen bewaren als eens in den beginnen. Zelfs nu is er die opdracht van God om uit de ark te gaan. Noach doet dat niet op eigen houtje, zal ik maar zeggen. Hij wacht op het spreken van God. En dan gaat hij naar buiten met al de dieren. En wat is dan je eerste gedachte? Wat is dan je eerste gedachte? Nou ja, er moet wat gebouwd en verbouwd worden. Want een mens moet toch leven? En er moet straks voor mijn gezin weer brood op de plank zijn, om het een beetje kort door de bocht te zeggen. Laten we gauw aan het werk gaan, zorgen dat de aarde zo snel mogelijk weer zijn vruchten geeft. Sem, Gam en Jafet, kom mee, de handen uit de mouwen. Wat is je eerste gedachte? En Noach bouwde een altaar voor de Heere. Wonderlijk, dat is de eerste keer in de Bijbel dat we van een altaar lezen. Natuurlijk, Kaan en Abel hebben ook al geofferd. Dat staat in Genesis 4, het offer van de eerstgeborene van de kudde en offer van datgene wat aan graan geoogst is. Die hebben ook geofferd, maar dat er een altaar gebouwd wordt, dat is pas hier. Nu de vloed vertrokken is en de aarde weer droog. Precies zo trouwens als een paar hoofdstukken verder. Als Abraham geroepen wordt die reis te maken naar het land dat God hem wijzen zal. En dan is hij in dat land aangekomen in Genesis 12. En dan is dat ook het eerste wat hij gaat doen. Een altaar bouwen. Een altaar voor de Heere. En Noach die brengt op dat altaar brandoffers. Zoals er staat van de reine dieren. De meeste uitleggers houden het ervoor dat juist daarom er van de reine dieren meer in de ark moesten dan van de onreine dieren. Juist om hier de ruimte te maken voor Noach en de zijnen om de offers van de reine dieren te brengen. En dat doet Noach dan ook. En hij brengt daar brandoffers van. Op dat altaar. Dat is het eerste wat hij gaat doen. Nu is er met die brandoffers, voor wie een paar dingen weet van de offerdienst in Israël, is er over die brandoffers nog wel iets bijzonders te zeggen. De meeste van u zullen misschien een klein beetje op de hoogte zijn dat er in Israël een heleboel verschillende offers zijn. Er zijn bijvoorbeeld offers in Israël, dan komen de Israëlieten de gaven naar het heiligdom of naar de tempel brengen. En dan mogen de priesters en de levieten daar een gedeelte van eten. Dat was regel in Israël, want de 11 stammen moesten die ene stam aan het eten houden. Dat was keurig geregeld. Dus van de offers die gebracht werden, mochten de priesters en de levieten het hunne nemen, zoals dat ook in de wetgeving is omschreven. Van andere offers, ja, werd een soort feestmaaltijd gehouden. Dan was iemand daar met zijn hele gezin of met zijn hele familie om de Heer te danken voor een rijke zegen of voor iets anders. Denkt u maar eens aan Elkana in 1 Samuel 1 met zijn twee vrouwen, Peninna en Hanna. Die is daar aan zo'n offermaaltijd. En dan worden er dus offers gebracht, maar dan mag een gedeelte mag gebruikt worden, ja, om een feestmaaltijd van te houden. Die offers had je in Israël ook. Maar nou uitgerekend het brandoffer, dat is het offer dat helemaal op het altaar verbrand wordt, dat helemaal aan de Heere gewijd wordt. Dus daar mogen de priesters niet van nemen. Daar mag Noach ook niet een soort feestmaal van houden met zijn gezin, om de Heere te danken voor de wonderlijke bewaring die hij samen met zijn kinderen en zijn vrouw heeft ervaren en al de dieren in de ark. Nee, hij bouwt een altaar en brengt daar brandoffers op die aan de Heere gewijd zijn. En dan ben ik terug bij de vraag waar ik vanavond mee begon. Wat was uw en jouw eerste gedachte vanmorgen? Of welke andere morgen dan ook, dat de Heere het u geeft? Is dat ook iets van dat we aan het begin van de dag biddend ons leven mogen, ja, toewijden aan de Heere? Dat wat er in onze agenda staat? Of dat het nou met je school te maken heeft, waar je opziet tegen een lastige opdracht die eigenlijk net boven je niveau ligt? Of dat je juist weer in de vreugde van de vriendengroep daar mag delen? Of dat je de weg van je kinderen aan de Heer mag opdragen? Als je zelf al op de leeftijdsladder gevorderd bent? Of dat je eenvoudigweg ook je werk en de afspraken die daar zijn mag, ja, toewijden aan de God die je hier hebt leren kennen? De levende God die over de dood heen weer spreekt. Als Noach, die dat altaar bouwt, mogen we onze gebeden, zoals een van de psalmen zegt, zoals reukwerk voor God brengen. En dat is best lastig. Dat realiseer ik met dat ik het zeg. Hoe kwetsbaar zijn we niet? Aan het begin en aan het einde van de dag. Hoe vaak, ook al heb je je soms goed voorgenomen, dan schiet het er toch weer net bij in. Want ja, de tijd dringt. Langs de badkamer, langs de ontbijttafel, gauw op de fiets of in de auto of net welk vervoermiddel u. Want ja, anders kom ik te laat op mijn eerste afspraak. Daarin zijn we allemaal heel kwetsbaar. Maar juist in die kwetsbaarheid mogen we ons ook in alle eerlijkheid aan de Heere opdragen en zeggen: Heere God, ik geloof dat u de God bent die net als tegen Noach eigenlijk over de dood heen tot mij spreekt, die veel machtiger is dan alles wat ik misschien ook in mijn leven meedragen aan zegeningen, aan vreugde, maar ook aan verdriet en aan zorg en aan moeite en aan pijn. Maar het lukt me zo vaak niet om daar ruimte voor te maken. Wilt u ruimte voor uzelf maken? Want dan is dat altaar wat Noach bouwt natuurlijk ook wel een heenwijzing naar dat andere altaar, mag ik zo zeggen. Want juist daarom, omdat de Heere God het leven met al zijn beperkingen kent en het weer negeren van die roepstem van hem en het allemaal weer je eigen weg volgen en het weer beter weten dan de Heere God, dat weet hij allemaal. Maar is daarom juist zijn eigen zoon, de Heer Jezus Christus, niet tot in de dood helemaal aan hem gewijd? Mag ik het zo zeggen? Als het brandoffer op het altaar dat Noach bouwde. En mogen wij hoofd voor hoofd en hart voor hart, wetend hoe kwetsbaar we vaak zijn in onze agenda's en wat al die dingen meer, het zoeken bij hem, waar zijn leven in alle volheid aan de Heer is gewijd op het kruis van Golgotha, als de brandoffers in Israël en hier op het altaar van Noach. Zo, in de naam van de Heer Jezus Christus. Het zoeken bij de Heer. Noach bouwt een altaar en hij brengt daarop een brandoffer. En als we dan verder lezen aan het slot van Genesis 8, dan staat er: de Heere rook die aangename geur. Daar wordt natuurlijk heel menselijkerwijs gesproken over de Heere. Het is een uitdrukking die we in de offerdienst van Israël vaker tegenkomen. Alsof dat offer, zou ik bijna zeggen, de Heere God tot rust brengt. En dan zegt de Heere ook iets in zijn hart. Wonderlijk is dat hier, dat de Heer in zijn hart spreekt. Want hij heeft steeds heel openlijk tegen Noach gesproken over de vloed die zou komen en over de ark die hij moest bouwen en over de ark die in moest gaan en over de ark die er weer uit moest gaan. Maar nu spreekt de Heer in zijn hart. Dat is nog wonderlijker als ik erop wijs hier in het slot van Genesis 8, dat er even verder staat dat de gedachtespinsels van het hart van de mens, weer die uitdrukking het hart van de mens, immer slecht zijn van zijn jeugd af aan. En toen ik bezig was met de voorbereiding voor deze zondag en dit gedeelte, toen dacht ik, oké, dit heb ik eerder gelezen. In de geschiedenissen van Noach, van de zondvloed en van de ark. Dit lees ik namelijk ook in Genesis 6. Als de Heere daar spreekt over waarom die vloed over de aarde laat komen met alle verwoestende gevolgen van dien, dat heel zijn schepping op Noach en de zijnen na ten onder gaat, dan staat daar hetzelfde. Dat de gedachtespinsels van het hart van de mens slecht zijn. Wonderlijk eigenlijk. Er is in dat mensenhart, ja, niks veranderd. Voor en na de vloed. Er is in dat mensenhart niks veranderd. Dat blijkt trouwens ook wel als je Genesis 9 gaat lezen. Daar komt straks die geschiedenis dat Noach daar dronken en naakt in zijn tent ligt. Nou, dat staat er echt niet tot zijn glorie vermeld. Dat kan ik u wel zeggen. Maar er verandert zo weinig in de mensenhart. Ook als die de Heer heeft leren kennen. Moet hij dat soms tot zijn eigen schrik in alle eerlijkheid weer belijden. En soms stoot je daar ook op. Dat er zo weinig in je hart en je leven en ook in het hart van mensen en van jezelf verandert. Sommigen zeggen wel dat mensen leren van de geschiedenissen. Dat mensen leren van hun fouten. Dat zeggen we dan ter bemoediging in allerlei coachtrajecten als er wat fout is gegaan. Nou ja, fouten is om van te leren. Ja, en dat is in dat soort trajecten ook wel een beetje waar, dat zal ik niet ontkennen. Kun je soms voorkomen dat je de volgende keer hetzelfde weer fout doet. Maar in de diepste grond van de mens, mensenhart, daar zit iets Ja, soms iets onvermurfbaars. En soms struikel je daar zelf over. Als je je eigen gedachten soms een beetje volgt. Dan denk je, goede God, ik had het toch niet mis dat u werkelijk tot mij sprak. Hoe kan ik dan weer tot zulke gedachten of tot zulke daden of tot zulke woorden of noemt u maar op komen? Nee, daar blijft heel veel hetzelfde, zal ik maar zeggen. Voor de vloed en na de vloed. Maar weet u wat er iets veranderd is? Ja, dat is wel een beetje menselijk gesproken over God, maar ik ga het toch zo zeggen. Weet je waar er iets veranderd is? In het hart van God. Daar is iets veranderd. Want God zegt niet meer tegen Noach dat hij vanwege wat er in de mensenhart zit, heel die wereld weer ten onder zal laten gaan. Maar God zegt in zijn hart, ik zal die aarde niet meer vervloeken. De aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. Daar is dus iets veranderd. Mensen worstelen soms met die vraag. Hoe zit dat met God die boos is om mijn zonde en dat ik soms ook onveranderlijk en onverbeterlijk ben? Maar mogen we dan ook in de Heer Jezus Christus een kijkje nemen in dat hart van God, hè? In dat hart van God. Dat hij gekomen is om waar wij eigenlijk hetzelfde verdienen als die generatie in de zondvloed die ten onder is gegaan, waar die gekomen is om dat voor mij te dragen. En God tegen u zegt, en tegen deze schepping zegt, ik zal die vloek niet meer over de aardbodem laten komen vanwege datgene wat in een mensenhart leeft. En voortaan niet meer al het levende doden zoals ik gedaan heb. Dat de Heer uw leven zoekt. Zoals die straks zal beginnen in zijn weg met Abraham en in Israël tot op de Heer Jezus Christus toe. En hier vanavond samen in de kerk van ochtend. Dat God zo uw leven zoekt omdat dat in zijn hart leeft. Maar dan moeten we ook op een ander punt letten. Want het gaat hier niet alleen maar, nou, als ik dat onderscheid even mag maken, het gaat hier niet alleen maar om, zeg maar, geestelijke dingen. Nee, het gaat hier ook om de hele concrete aardse dingen. Voortaan, al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. En dan kom ik nogmaals terug bij die vraag, waaraan dacht u toen u vanmorgen of een andere morgen uw ogen opendeed? God heeft alweer dag en nacht niet laten ophouden. Vanwege het offer dat gebracht is in zijn Zoon Jezus Christus. Dat de Heere, dat wat wij om ons heen zien, dag en nacht, maar ook zomer en winter in de jaargetijden, zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, dat het allemaal doorgaat en doorgaat. Deze tekst wordt nog wel eens gekozen, de biddag voor gewas en arbeid. Om te laten zien dat diezelfde God die we in de naam van de Heer Jezus Christus mogen leren kennen, de schepper van de hemel en van de aarde, ook daarin spreekt. Dat u morgen, als God het geeft, weer het werk van uw handen mag doen. dat jij, in welke opleiding je dan ook volgt, van de Heere de gelegenheid krijgt om de gaven die hij jou gegeven heeft te benutten. Eerst in allerlei opleidingen en later mogelijk ook op een plekje in deze samenleving. Dat dat niet zomaar is. Maar dat de Heere daarachter zit. En dat we dus alle reden hebben om als eerste gedachte, als Noach na de vloed, de morgen te beginnen met de Heere te danken. En dan gaat het niet alleen maar om die dingen die in de aarde groeien en die van de seizoenen afhankelijk zijn, van de temperaturen en van de hoeveelheid regen. Maar dat geldt ook al die werkzaamheden die u achter uw laptop doet, of die u achter een ander computerscherm doet, of die u op een andere plek, noem maar op, of u nou in de zorg, of in de, op de bank, of in het onderwijs, dat u daar de gelegenheid krijgt om dat wat God laat doorgaan en waarin hij u een plek geeft, wat God laat doorgaan, dat u daar de gelegenheid krijgt om dat weer te beoefenen. Alle reden om als Noach het brandofferaltaar iedere morgen je gebeden naar hem op te sturen. Om hem te danken dat ook die dag je weer in zijn gunst mag ontvangen. Om hem te bidden of je ook die dag in zijn spoor mag gaan. Om hem te bidden of hij je ook die dag in de naam van de Heer Jezus Christus op de weg van het leven wil bewaren. Wat was je eerste gedachte om je leven te wijden aan die Heer Jezus Christus die het in alle volkomenheid gewijd heeft aan zijn God en Vader. Amen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 85. Zoals het volk Israël in dat land mocht wonen. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En ook het derde merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vree. 1 en 3 van 85. Zullen we samen danken en bidden? Heren, u danken we dat u opnieuw spreekt. Als bij Noach. En dat doet door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, over de dood heen. U danken we dat we langs welke weg dan ook bij dat spoor betrokken mogen zijn. Omdat we hier vanavond samen zijn in woord, in gebed en in lied. En daarom komen we ook voor elkaar bidden. Neem ons bij de hand door diezelfde geest. Opdat ons leven aan u gewijd mag zijn. Door de Heer Jezus. En dat we daar ook in de manier waarop we onze dagen beginnen en onze dagen eindigen, iets van zichtbaar en tastbaar mag worden. In onze gebeden. Persoonlijk. En met degene met wie we het leven delen. Daar zijn we allemaal hele kwetsbare mensen in. En daarom dragen we elkaar daarin aan u op. En vooral dat we daarin mogen zien. Op de weg die u tot het uiterste bent gegaan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, door dat hij zijn leven voor het onze heeft gegeven. En dan komen we ook bidden. Voor het werk van onze handen. Niet alleen de dingen die direct met de schepping te maken hebben, waarin de seizoenen doorgaan, waarin de dagen en de nachten afwisselen. Maar al datgene wat u onze handen geeft om te doen. Danken. Dat we dat mogen en kunnen doen. En bidden voor hen die in welke omstandigheden dat misschien wel niet kunnen. En bidden. Wilt u ons zegenen en sterken daarin op de plekken waar u ons gesteld hebt. Opdat we daarin ook. In die gewone dingen van elke dag. Mogen zien op wie u bent in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat in het door hem gebrachte offer u ook rijk uitdeelt in deze schepping. Wij komen bidden. Wilt u zo vanuit deze zondag en wat u gaf hier in de kring van de gemeente met ons meegaan. Naar morgen en overmorgen. Op weg naar een nieuwe eerste dag van de week. Op weg naar uw dag. Waarin u zult zijn. Alles en in allen. Zo danken en bidden wij. In Jezus' naam alleen. Amen. We gaan aan het slot van deze zondag een danklied zingen uit Weerklank 4:23. Dank, dank nu alle God met hart en mond en handen die grote dingen doet hier en in alle landen. Dat gaan we met elkaar zingen nadat u gelegenheid hebt gekregen om uw gaven te geven voor de doelen die straks zijn bekendgemaakt. En de Heere zegen u ook in het geven van uw gaven. Daarna dus het lied Dank, dank nu allen God. Ga in vrede. Bewaar het woord van de Heer in uw hart. En wees dragers van zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.